Geliefden in de Heer Jezus Christus, de prediking is uit de u voorgelezen schriftgedeelte, Romeinen 3 vers 9 en 1 Korinthe 4 vers 7. In Romeinen 3 vers 9 zegt het woord van God: wat dan, zijn wij uitnemender? Ganselijk niet, want wij hebben tevoren beschuldigd, beiden, Joden en Grieken, dat zij allen onder de zonde zijn. 1 Korinthe 4 vers 7: want wie onderscheidt u, en wat hebt gij dat gij niet hebt ontvangen? En zo gij het ook ontvangen hebt, wat roemt gij alsof gij het niet ontvangen had? Tot zover. Oordelen, schrijf erboven, van huis uit of van het kruis uit? Oordelen van huis uit of van het kruis uit? We hebben een enkele zondag gehoord uit het Oude Testament over die geschiedenissen waarin Gods genade, maar ook het verderf van de mensen, naar voren kwam. Het kwaad dat niet uitgeroeid werd door de zondvloed. We hebben ook een keer gelet op Lot en Sodom en zijn uitredding daaruit. En nu dit. Er is zeker verband. En met verband bedoel ik dit, waar Romeinen 3 vers 9 mee begint. Wat dan? Zijn wij uitnemender? Kijk, het gaat erom in de praktijk van het leven niet of we een heel boek van ongerechtigheden kunnen volschrijven. Of de een zegt: nou, ik heb zus, ik heb zo. Nee, gelukkig is die mens die door God bewaard wordt tegen het kwaad. Maar waar het wel om gaat, is dit: of ik in mijn leven en u waarachtig leren geloven en gelovig inzien dat wij allen verloren mensen zijn. Dat we behoren tot die familie van Lot, van Gam, van de dochters. Nou lijkt dat heel gewoon dit te zeggen, maar toch, in de praktijk van het leven ontdek je hoe onmogelijk het is voor jezelf om nou te aanvaarden wat je bent voor God. Wat God zegt. En aan de ene kant is het natuurlijk wel mooi als je hoort of leest over erge dingen, vreselijk kwaad, dat je zegt: nou, ik zou nog eerder voor de trein springen dan dat. Want dat vind ik zoiets vreselijks ergs. Dat is op zich wel aardig natuurlijk, dat je gevoel ervan hebt. En dat je er gevoel voor hebt. Maar dan moet het eens op je aankomen dat zo'n vreselijk kwaad, iets ongerechtigs in je eigen gedachten, in je eigen hart opkomt. En je krijgt een neiging, een gevoel om weg te vluchten en om weg te hollen van jezelf. Maar je kan niet, want je bent het zelf. Wat is dat een pijnlijke ervaring. En wat kan het een blijdschap zijn als het gelukkig weer wegzakt. Wegzakt, ja. In dat duistere moeras van die menselijke natuur, die zo onvoorspelbaar en zo onvoorstelbaar ver van God en van zijn doel is weggevallen. Kijk, in deze tekstwoorden zou het kunnen lijken dat de prediking, de uitleg, het karakter heeft van, nou ja, het is toch allemaal niks. Of, zoals de jonge mensen wel eens zeggen, ja, dat weten we nou wel, we zijn toch allemaal zondaren en we doen allemaal zonde. En het kan soms zelfs zo vanzelfsprekend gezegd worden dat je denkt, oh, dat is oud nieuws. En toch is het zo nodig. Niet dat we elkaar een lesje voorhouden, een stelregel van zondaar zijn en wat we allemaal aan verkeerdheid doen. Nee, het is zo nodig dat de Heilige Geest ons persoonlijk ervan overtuigt dat wij buiten de Heer Jezus Christus verloren mensen zijn en blijven. Paulus heeft in de Romeinenbrief ontzettend scherp het woord van God geschreven en gesproken. Naar alle kanten sneed dat mes er doorheen. Heidenen, mensen die in groot kwaad en zonde leefden, soms ook een tamelijk goed leven leiden. Zodat, hoewel ze de wet niet hadden, zoals het volk Israël, dat ze toch hoge opvattingen hadden over recht, over huwelijk enzovoorts. Maar Paulus is ervan uitgegaan, verloren. Toch het schepsel geëerd boven de schepper die alleen te prijzen is tot in eeuwigheid. Maar tegelijkertijd sneed dat mes ook in het Joodse vlees. Die toch buitengewoon hoog stonden in hun eigen schatting en verheven waren boven de heidenen. Zij wisten niet dat je met de waarheid ook een heiden kunt zijn. Dat wil zeggen dat je het geloof net zo beleeft als dat een heiden het beleeft. Die op alle mogelijke manieren probeert in de pas te lopen met de goden, wat dat dan ook zijn. Dat je zo ook de waarheid kunt hebben. Want de Joden die hadden de woorden van God en het verbond enzovoort. En dat toch in alles blijkt hoe geboren heiden dat je bent. Dat je niet meer leeft uit het wonder van Gods genade openbaring. Dat hij zich bekend wilde maken. Maar dat je in een of ander gareel zit. En tegelijkertijd met diepe minachting neerziet op die blinde, van God gescheiden heiden. Zonder te beseffen dat je zelf ook, wat je godsdienst betreft, een heiden bent. En Paulus heeft gezegd: mensen, het is een groot voordeel op allerlei manieren om een Jood te zijn, maar hebben jullie nou gedaan wat je je voorgenomen hebt? Heb je nou echt gedaan wat God van je vraagt? Of ben je als boetgezante erop uitgetrokken, iedereen links en rechts om zijn oren geslagen, of alles op alles gezet om zo gauw mogelijk tot een Jodengenoot te maken? Was dat je leven? Terwijl je zelf loog. En kwaad deed. Maar dat is niet zo erg. Of ja, het is niet goed. Maar wij zijn Abraham's zaad. En als straks het gericht komt, dan is dat al ons grote voordeel, dat wij Abraham's zaad zijn. Wij hebben een streepje voor bij de Heere God. Hij behandelt ons niet zoals die heidenen behandeld zullen worden. Die staan wat te wachten. Maar kijk, wij zijn familie. Familie van Abraham. En ergens ook daarom familie van God. Wij staan bij God hoog aangeschreven. En Paulus heeft dat zo radicaal afgesneden. Hij heeft ten eerste laten merken: ja, maar jullie hebben het niet gedaan. Je denkt dat je een leraar bent en een leidsman voor de blinden, maar je hebt zelf het kwaad gedaan. En toen heeft hij ze gepakt, als het ware, in hun eigen stellingen. Wie goed doet, goed ontmoet. Wij zijn erfgenamen. Wij hebben de wet. Wij weten hoe het moet en hoe de vork in de steel zit. Dat weten wij. En nou zegt hij: goed, jullie weten dat. Zo denken jullie erover. Maar dan komt het ook inderdaad ten volle neer op het doen. Daar moet je het op doen. Paulus wil daar niet mee zeggen dat wij buiten de Heere Jezus Christus zalig kunnen worden door goed te doen. Nee. Hij komt even in hun gedachtenwereld, die in feite precies hetzelfde geworden is of is als bij de heidenen. Die denken dat ze een streepje ook bij hun goden voor hebben, als ze maar veel doen, veel geven en die goden veel in handen schuiven en goed aan de priesters denken en noem maar op. Maar zo denken de Joden, zo dachten de Joden over God. En Paulus zegt: als je zo denkt, en zo denken jullie, en goed, de mens die deze dingen doet, die zal door dezelfde leven. maar dan ook doen. Dan moet je het echt doen. Dan moet je niet stiekem het kwaad doen. Dan moet je niet elkaar oplichten. Moet je niet liegen. Moet je niet stelen. Dan moet je ook niet onrein zijn. Maar dan moet je een heilig, rechtvaardig leven leven. Dan moet je, dat klinkt erin mee, dan moet je echt van binnenuit anders zijn. Goed zijn. Maar het moet geen praatjes zijn. Het eind van het verhaal. Als hij heeft opgesomd wat God in zijn woord zegt van die gevallen mens. Die monstrueuze tekening van Romeinen 3. Van die keel, van die voeten, van die lippen, van alles. Van de mens in zijn totaliteit. Als hij dat alles heeft uitgesproken. Dan moet hij zeggen. Het is verloren. Het is verloren. En hij hoopt dat de lezers het ook zullen beamen. Het is verloren. Zijn wij dan uitnemende? Hebben wij een streepje voor? Zal in het gericht van God... Zal dan zwaar meetellen ten goede. Oh, maar jij was een kerkmens. Of jouw vader was dus of zo. Of je moeder was een echt kind van God. Nee. Dat zal geen streepje voorgeven, maar het zou het nog wel eens zwaarder kunnen maken. Het oordeel. Vanwege die wolk van getuigen die wij rondom ons hadden liggen. En toch niet geluisterd. Wat dan? Zijn wij uitnemender? Paulus sluit er zichzelf ook mee in. Hij en alle mensen. Staan wij erboven? Boven die heidenen in hun ontaarde levens. Of boven Israël in zijn afwijken van de levende God. Wij niet. Broeders en zusters in Rome. Paulus, Apollos, noem maar op. Zijn wij uitnemende? Ganselijk niet. Hij gooit die gedachte ver naast zich neer. Wij hebben niets voor. Dat betekent dat. Uitnemende. We staan niet als een kluitje hier veilig beschermd te midden van die zwarte massa. Nee, zeg je, want ik heb tevoren beschuldigd beide Joden en Grieken. In dat glasheldere betoog kwam alles tenslotte daarop neer. Wij derven de heerlijkheid Gods. Wij zijn van onszelf onder de vloek. En een Jood, lijkt wel dat hij er nog kwaaier afkomt in het oordeel van de apostel dan een heiden. Een heiden die valt soms nog mee. Maar iemand die de waarheid heeft, denkt te hebben, die valt niet mee. Die is nog een veel grotere leugenaar dan een heiden. Waar moet een mens zich nou op verheffen? Waar moet een mens nou op pleiten? Van zijn kant. Als Paulus zegt, ik heb alles genoemd. Jood en Griek. Die hele wereld. Waarheid en leugen. Maar alles samenvattend is dit de waarheid die overblijft. God is niet onrechtvaardig als hij toorn over ons brengt. Want de hele wereld met voor- en tegenstanders van de waarheid is verdoemelijk voor God. En eigenlijk is het de bedoeling dat zo alle monden gestopt worden. Welke monden? Onze monden. Die zich verheffen, die iets aparts zouden denken te zijn, of bij God wat voor hebben, omdat wij gelukkig beter weten, anders weten, en hoe dan ook. Oh, wat is dat een diep ingrijpende waarheid, waar je leven lang mee te maken krijgt. Wat dan? Wat moeten we zeggen? Is er dan verder niks goeds te zeggen? Is dan helemaal geen uitzondering? Paulus, jij bent toch een eerlijke man? Jij bent toch, zelfs toen je dwaalde, was je nog een eerlijke man. Toen was je nog een onberispelijke farizeer. Dat was toch maar zo. Zijn wij uitnemelijk? Ganselijk niet. We hebben tevoren al beschuldigd in de Romeinenbrief, Joden en Grieken, dat we er allemaal onder zitten. Onder de zonde. Niet als iets dat we op onze rug meedragen. Een vuil overhemd. Maar een macht, een zonde, die ik zelf ben, een boom die in de wortel niet goed is, maar verkeerd. Oh, dat hebben wij zo nodig, want het gaat er niet om het kwaad goed te praten. Juist niet. Het gaat er ook niet om de boze daden van mij of van een ander of van de gemeente of wat dan ook. Om een soort sfeer te hebben. Nou ja. Is dat nou zo? Dat weten we toch? Daar gaat het niet om. Het gaat om iets fundamenteels. En als we dat niet waarachtig leren geloven, dan komt er ook niks van terecht ook. Dat lijkt raar. Als een mens het met zijn verstand, als een mens het als een christelijk mens benadert, dan gaat hij inderdaad zeggen: deugt nergens wat van. Maar hij gelooft het niet. En omdat hij het niet gelooft, daarom deugt hij ook in werkelijkheid niet. Daarom doet hij het kwaad. Daarom blijft hij halsstarrig doorgaan. Want hij wil het niet aanvaarden. Dat is zo opmerkelijk. Die tweespalt, die gespletenheid. Hè. Je zou zeggen, nou, als hij dit gelooft, ja, dan gaat iedereen maar zeggen van, zie je wel, er is niemand goed. We zijn allemaal verloren. Mensen allemaal zondaar. Kalm aan maar, hoor. Als er iemand wat van zou zeggen. En dat dat nou juist het tegengestelde is van wat Paulus beoogt. Als je zo de zaak opvat, dan geef je echt blijk dat je in de zonde wil blijven. Dat je in de zonde als in het element wil leven, zoals een vis in het water. Maar als je het waarachtig gelooft, ik ben niet uitnemender. O God, al zit ik in een kooitje misschien. Al is de deur dicht gebleven. Dat ik niet kon ontsnappen. Maar ik ben die wolf. Ik ben dat roofzuchtige schepsel. Ik ben die fontein van alle kwaad. Dan is er ook pas waarachtig behoefte. En de bede, o God, help me. Anders niet. Anders is het dat heidense, dat dode geloof, waarbij een mens toch in een soort waanvoorstelling leefde. Nou ja, God, hij gaat naar de kerk en... Ja, goed. En verder, als er wat fout gaat, hij gelooft het niet. Hij is in zijn eigen ogen heel goed, degelijk mens. Als hij naar anderen kijkt die het veel erger eraf gebracht hebben. Maar, nou ja, goed. Hij gelooft het niet. Maar als je dat dan geloven mag, ja, dan ben je ook verloren. Aan de ene kant ben je verloren. Dan hoef je niet te zeggen, ja, straks dan ga ik misschien wel voor eeuwig verloren, of dan ga ik voor eeuwig. Dan ben je verloren. Dat is de spits van het betoog. Dat Paulus, Apollos, de Romeinen, de Joden en de heidenen de ontdekking doen en blijven doen. Ik ben verloren. Ik ben gewoon verloren. Ik ben God kwijt. En de ene is een vrome kwezel en de andere een goddeloze kwezel, maar ze deugen geen van beiden. Ik deug niet. Waarom niet? Hoe durf ik het in mijn hoofd te halen om te oordelen, om een Jood te zijn, of om een christen te zijn boven anderen, tegenover mijn naasten? Waar moet ik dat op gronden? Kan ik dat van huis uit waarmaken? Als ik tot de conclusie moet komen, wij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid van God. Als ons doopsformulier al zegt dat aan alle ellende, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn. Kan ik dat dan waar? Ja, maar je kan toch niet alles goed? Daar gaat het niet om. Paulus bedoelt niet een soort zalfachtig iets. De duivel hebt gelijk, God heeft gelijk, Jehovah getuigen hebben gelijk, Roomse mensen hebben gelijk, hervormd gereformeerden hebben ook een stukje gelijk, en noem maar op, maar we hebben toch allemaal uiteindelijk hetzelfde op het oog. Die kant wil er niet uit. Hij wil juist de kant uit dat ieder voor zich persoonlijk met de vraag geconfronteerd wordt: welke voorrang heb ik? Welk streepje voor denk ik te hebben? En waar fundeer ik dat op? Nou, van huis uit kan het niet. Van huis uit zijn we allemaal familie. Gam en Sem en Jafet en Lot en die twee dochters en Sodom en Abraham en noem maar op. En Salomo. Van huis uit. Kun je dan zeggen van, ja, maar dat is toch een bevoorrechte. Dat mag je wel zeggen. Maar dan zeg je er ook wat bij. Bevoorrecht. Dat kun je ook weergeven met begenadigd. Dat is het wonder. Maar verder, van huis uit. O, dan liggen wij op die grote hoop van verloren mensen. En dat wil Paulus nou. Weet je waarom dat hij dat wil? Dat wil de Heilige Geest. Weet je waarom de Heilige Geest dat wil? Opdat die verkondiging, dat mes dat ons raakt tot in ons merg en ons gebeente, dat mij zo naakt aan de kant zet, dat ik door zijn genade met diezelfde apostel en met diezelfde gemeente mag zeggen: ik weet niet anders dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik ben tot het besluit mogen komen dat ik alleen door het geloof gerechtvaardigd word, zonder de werken der wet. Want dat is toch alleen maar heidendom, bedrog. Al meen ik het oprecht, dan betekent het voor God nog leugen. Want mijn mening is voor God niet acceptabel. Dat is de eenvoudige kern. Het is verloren. Ja, en dan moet je niet zeggen, ja, maar eer een mens dit, dat weet ik allemaal wel. Eer een mens, aan het eind is het pas met ons, als wij onze laatste adem uitblazen. Dan zijn wij aan het eind. En verder staan we niet achter de zaak. Verder zitten we er middenin. We zitten middenin de zaak en we staan er telkens weer voor. Wat dan? Het is echt iets. Je moet het niet gaan laden, bedoel ik. Nou, en dat heb ik beleefd en dat heb ik beleefd en ik dit en ik dat. Heidenen beleven zoveel. Heidenen hebben zoveel angsten, vaak. Heidenen hebben hun medicijnmannen. Christelijke mensen doen er niet aan, die hebben hun dominees. Of hun speciale kinderen van God. Maar je moet niet zo naar voren komen van, ja, dat heb ik. Nee. Laten we elkaar eens eerlijk aankijken en zeggen, geloof je dat nou waarachtig? Dat dat nou de waarheid is. Ook al wringt het misschien hier en daar. Ook al word je betrapt op je eigen hoogmoedige bestaan. Dat je er toch bij valt, gulhartig. Omdat je het gelooft, omdat je zegt, Heere, dat is uw woord. En uw woord ligt niet. Ik ben geen haar beter. Ik ben niet anders. Al deed ik misschien anders. Ik ben een mens. In de gemeente van Korinthe. Daar ging het eigenlijk over wat andere dingen. Maar in principe kwam het er toch ook wel op neer. Op hovardij, hoogmoed. In Korinthe had je partijzucht. De een zei, Paulus, nee. Hij kan wel mooi schrijven. Maar verder is niet veel. Apollos, dat is het. Dat is een begaafde man. Een man met een ontzaglijk grote kennis van de schriften. Geschoold tot en met. Geef mij Apollos maar. Men ging oordelen. En beoordelen. Ja, ik zei al, dat ligt iets anders als waar we het uit de Romeinenbrief over hadden. Maar toch, het komt uit diezelfde wortel. Diezelfde wortel van het bijzondere. Er staat, zonder ons hebt ge geheerst. Dat betekent, jullie doe net of dat jullie al koningen zijn. Koningen. Een koning heerst. Een koning spreekt een oordeel uit. Ja, zover komt het wel. Laat Paulus merken. Kan het maar waar was. dat ge echt heerste. En ik ook, wij met jullie. Dat het al vervuld was in de volle zin dat wij tot koningen en priesteren goden zullen zijn. Dat we mee mogen oordelen. Want dat zou betekenen dat we alles te boven zijn. Die geest van het koningschap. Die geest van dat triomfantelijke. Die geest die niet meer woont aan de voet van het kruis. Die geest die niet meer gevoed wordt uit de vergevende liefde, uit het bloed en de wonden van de Heer Jezus Christus. Maar die als een soort zelfstandigheid, een koning, ga jij maar daar staan, ga jij maar daar staan, ga jij maar weg, kom jij maar hier, van jou zeg ik dit, van jou zeg ik dat. En in dat verband zegt Paulus nu, de Heilige Geest door Paulus, zover is het nog niet. Houd er rekening mee. Jullie zijn ergens mee bezig, waar je niet bezig mee mag zijn. Het is de tijd nog niet. We leven nog in het voorlopige. De dag komt eraan dat God alles wat in de duisternis verborgen is openbaren zal. En al de raadslagen des harten, dan zal een ieder lof hebben van God. Maar dat hij gedaan heeft. Wat stak erachter? Eigenlijk, tenminste, zo lees ik die woorden. Eigenlijk is het al een woord om wakker van te worden. Dat God in het licht zou brengen. Moet dat al direct niet een bepaalde stemming geven van, oei, wat in de duisternis verborgen is. De raadslagen van het hart. Dan zal een ieder lof hebben bij God. Dan zal God wel zeggen, kind, dat en dat en dat was goed. Dat was tot mijn eer. Vraag je dan niet stilletjes af, als je zulke woorden hoort, is er voor mij wel één vieseltje lof? Word je dan niet wakker? Dat je opeens denkt, joh, daar stond ik over wie? Over Lot, daar over Noach, daar over die goddeloze Gam, daar over die Paulus die, nou ja. Maar de tijd komt dat het pas echt werkelijkheid wordt. Wat weet ik van de werkelijkheid van nu eigenlijk af? Wat je echt bedoelt, wat ik bedoel, wat u bedoelt. Ja, Paulus, dat pas ik op mezelf ook toe. Hoewel ik me niet direct kwaad bewust ben. Ik een of andere schandaat aan het plegen ben, of bedriegelijk. Maar ik pas het op allemaal toe. Op mezelf, op Apollos. En het geldt ook voor Petrus en Johannes. Is er ruimte om op geblazen te zijn. Als God dan zo'n ballon doorsteekt en er komt uit wat erin zit, wat dan? O, gelukkig is die mens die het hoort, die het zo hoort, zo leest, dat hij van zijn voetstuk valt. dat hij gaat zeggen, o God, wees mij zondaar genade. Dat hij zou gaan zeggen, misschien heel kinderlijk, Heere, ik hoef geen lof, ik hoef geen bedank, ik hoef geen prijs. Als ik er maar bij zou mogen zijn. Bij u. Bij u in de hemel en op de nieuwe aarde. Ik hoef geen lof. Ik ben niet waard. Ik heb niets goeds gedaan. Want wie onderscheidt u? Wie? Of wat? Waarin, het heeft de bedoeling, dit eerste gedeelte, waarin steek je nou boven alles uit? Durf je dat echt vast te houden? Ik. Ja, maar wij zijn belicht met het heilige evangelie. Verlichting der kennis. Oh, maar dat is een wonder. Want anders, als dat niet zo zou zijn, dan hoort het bij wat in hoofdstuk 1 geschreven staat, de wijsheid der wereld die door God tot dwaasheid gemaakt is. Dan ben je met alle wijsheid, met al je stellingen, een dwaas. Maar als dat nou het onderscheid is, waarom was het op mij gemunt, die niet beter dan een ander was? Waarom hebt u uw genade en uw barmhartigheid aan mij? Maar dan moet je geen ruzie maken. Dan moet je niet met minachting op wie dan ook neerzien. Want als dat jouw onderscheiding is, de genade, dat heb je toch ontvangen. Dat heb je toch gekregen. Iets wat je krijgt, daar kun je toch niet de man of de vrouw mee zijn of worden. Kijk eens wat ik gemaakt heb, wat ik gedaan heb. Je kan toch hooguit als een arm, leeg, verloren mens zeggen. Kijk nou eens mensen. Wat heb ik gekregen? Nieuwe kleren. Een hoed op mijn hoofd. Vergeving van al mijn overtredingen. God. Jezus Christus. Heb ik gekregen? Nou zegt Paulus, als dat waar is, en dat is gelukkig waar, hoe kun je dan zo doen? Hoe kun je dan zo hoog, alsof je al een koning, dat je zelf een koning bent, hoe kun je dan zo hoog op de troon gaan zitten? Dat mag niet. Wat heb je dat je niet ontvangen? En als je het nou ontvangen hebt, waarom roem je dan alsof het niet iets is dat je gekregen hebt, maar dat je verdiend hebt, dat je gemaakt hebt? Waarom roemt gij alsof gij het niet ontvangen had? Op ontvangen, dat merk je wat wel drie keer voorkomt in de tekst, daar valt de volle nadruk. Gekregen, gekregen. Alles gekregen. Als er iets gezegd zou moeten worden, mogen worden, dan kan het toch niet anders zijn dan zijn naam moet eeuwig eer ontvangen, men loven hem vroeg en spa. Ja, maar ik ben een gelovig. Hoe kom je aan dat geloof? Hoe kom je aan een kruimeltje liefde? Dat is toch van de Heere God. Daar hoef je niet op te roemen. Daar hoef je ook niet mee te werken in de verkeerde zin. vertrouw het mij maar toe. Om uit te maken wat goed, wat kwaad, wat mag, wat niet mag. Of hoe jij bent, of hoe jij denkt, of hoe zij denkt. Nee. Met wat je ontvangen hebt, ben je een arm mens. Met wat je ontvangen hebt, ben je geen groot, maar een klein mens. En hoe meer je ontvangt, hoe armer word je. Ja, dat is nou weer zo'n verhaal. Nee, dat is echt zo. Hoe meer we rammelen, in de hoogte vliegen, hoe minder genade. Hoe minder hebben we ontvangen. Hoe meer ben ik en zijn wij aan het woord. En zijn wij aan het werk. En hoe meer we nou ontvangen mogen. En ontvangen hebben. Hoe armer. Hoe dichter bij de naaste. Bij de broeder. Bij de zuster. Bij je kinderen. Want we hebben allemaal zo nodig om uit zijn volheid te ontvangen ook genade voor genade. Oordelen van huis uit kan het niet meer, want we zitten allemaal in de gevangenis. We zijn allemaal zondaren. En van het kruis uit, zou je het dan durven? Van het kruis uit. Sprak iemand die zat te vertellen dat hij altijd zo opgevoed was bij hel en dood en verderf. Hij deed gewoon het nergens meer aan. Ik weet het niet, maar... zonder een sprankeltje liefde. Erg. Ik zei, ja, maar ja, als wij ouder worden, dan kun je daar toch niet op vast blijven zitten. Je hebt toch ook de Bijbel. Kun je toch ook, kunnen we toch, mogen we toch ook lezen. Ik kan wel zeggen, dat of dat, dat deugde niet, dat klopte niet. En zo ben ik opgevoed. Maar verder dan. Als je nou ontdekken mag dat het anders is. En die trouwe God. Als er iets van de warmte mag komen. Och, verloren broeder, zuster. Gods ontferming. Die hebben we nodig. Kinderen. Mijn kinderen. Jouw kinderen. Gods ontferming. Ja, dat is maar makkelijk. Dag, ik probeer het eens. Probeer het eens om op zijn ontferming te bouwen en te hopen. Je bouwt toch veel liever op je eigen, of liever veel eerder. Natuurlijk, God moet het doen, maar ik ook, en ik. Hij redt niet. Ja, maar wat heb je dan ook? Heb je niks? Nou, dat geloof ik niet, want als je niks hebt, dan heb je heel veel. Want alles wat je dan hebt, heb je ontvangen. Genade voor genade. O, voel je, van het kruis uit. Van het kruis uit, waar God geoordeeld heeft. Waar God veroordeeld heeft. Waar God de rechtvaardige rechter vervloekt heeft. Mij. Ja, maar in hem. Jezus Christus. Die op mijn plekje wilde gaan staan. Van die heiden. Al was het een Jood, maar het is allemaal heiden. Het is allemaal eigenwillige, eigen gemaakte godsdienst. Op dat plekje. Dan moet je toch een klap krijgen. Ze zeggen wel eens een doodklap. Nou, zo was het ook. Toen dat thuis bezorgd werd, toen heeft de borg het uitgeschreeuwd. In de verlorenheid, in het gemis van de gemeenschap. Wie had nou werkelijk niks? Waar is God op wien gij bouwt? Als God nou zo'n oordeel heeft uitgesproken, kijk dan uit. Als het gaat over de ander. Je hoeft niet met alles eens te zijn, dat zeg ik niet. Maar je hebt alleen maar recht van spreken als je dit gelooft. Dan mag je nog een woordje zeggen tegen je naast. Als je werkelijk gelooft dat het je broer is, je zuster, dan mag je wat zeggen. Maar anders, dan mag je wat zeggen van het kruis uit. Dat Jezus heeft gezegd tegen een mens: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Die man zag het ook opeens. Niet ik ben de koning. Ik dacht dat ik de koning was en daarom sloeg ik een ander dood. Dit is de koning. Dit is de koning. Dat is een andere koning. Heere, ik ben niet waardig. Ik verdien om eeuwig in mijn eigen zwaard te vallen. Laat ik een ander mee doden. Maar denk eens aan, als je in je koninkrijk gekomen bent. De deur ging open. Waar is dan de roem, geliefde gemeente? Die is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Nee. Want met de wet der werken gaat de mens steeds hoger de troon op. Maar door de wet des geloofs. Want wat geloof is en geloofd wordt, dat is toch alleen maar Gods onuitsprekelijke gave, zijn lieve zoon. Daarom van huis uit is het verloren, hoeven we niet hoog te staan, want we zijn het niet. En van het kruis uit hoeven we ook helemaal ons niks te verbeelden. Want daar is aangekomen en uitgekomen wat een laaghartig mens ik eigenlijk ben. Dat ik niet waard ben om te leven en om te sterven. Maar dat ik maar van God verlaten het moet uitschreeuwen. Eeuwig, dat heb ik verdiend. Nou, wat heb je nou? Een zonnetje of achter de wolken, een huis, kleding, we gaan weer een kopje koffie drinken. Wat heb je allemaal? En boven alles dat eeuwig wonderbare evangelie. We hebben alles ontvangen om niet amen te zeggen.